We zitten in de donkere dagen voor Kerst en in de spannende dagen voor Sint-Nicolaas. En dat is tijd van verlangen. Verlangen brengt je altijd naar de toekomst, naar dat wat verwacht wordt, naar dat waar je op hoopt. En het begrip verlangen in het boeddhisme is een begrip waar vaak een toon bij hoort of een soort zweem overheen hangt van mag niet. Je zou eigenlijk niet moeten verlangen. Maar ja, verlangen is er al. Maar het vraagt wel wijsheid, vraagt wel inzicht om te doorzien wat dan nou precies het probleem is bij verlangen. Om bij het levensverhaal van de Boeddha te beginnen, die was als prinsenzoon, zoon van een koning, als prins Siddhartha, opgegroeid in weelde. Hij had alles wat zijn hartje begeert. Rijkdom, macht. Dus hij was helemaal, ja, zou bijna zeggen, vereenzelvigd met verlangen. En toch heeft hij op een bepaald moment een besluit genomen om dat allemaal achter zich te laten. Hij was geconfronteerd met ziekte, ouderdom, sterven. Zag andere mensen die ziek waren, ouder werden, hulpbehoevend en overleden. En dat maakte dat hij zich realiseerde, ja maar als mij dat ook overkomt, dan heb ik niks aan al mijn rijkdom en niks aan al mijn macht. Dus ik wil op zoek naar blijvend geluk. Ik wil op zoek naar dat wat me behulpzaam is bij het omgaan met ziekte en ouderdom. En sterven. En hij is gaan mediteren bij verschillende leraren. Heeft ook niet meteen gevonden wat hij zocht. En heeft gekozen voor een leven als asceet. Dus het afzweren van alles wat aantrekkelijk is. Dus dat fenomeen verlangen, dat was toen een onderwerp wat zoveel mogelijk uitgebannen moest worden. Als thuisloze, niet eten. En verhalen over dat hij één rijstkorrel per dag at. Dat zijn ruggenwervels aan de voorkant van zijn lichaam te zien waren. Zo mager was hij. En op een gegeven moment heeft hij ook daar het besluit genomen. Dit brengt me niet wat ik zoek. Dus hij is weer gaan eten. En vervolgens is de waarheid die hij ontdekt heeft, de inzichten die hij ontdekt heeft hij genoemd de middenweg. Dus niet het extreem van volledig opgaan in verlangen en het zorgen dat je alles krijgt wat je hebben wil, en daar helemaal je mee vereenzelvigen. En niet proberen om dat verlangen helemaal uit te bannen, af te zweren. Maar het pad in het midden. En blijvend geluk, geluk wat niet afhankelijk was van omstandigheden, had hij gevonden in het ontwikkelen van zijn geest. En van het doorzien van wat geluk in de weg staat. En dan kom je bij een rijtje van drie. De drie mentale vergiften of wortels van lijden. wortels voor onheilzame bewustzijnstypen, de Abhidhamma. Dat zijn de meest basale reactiepatronen van je geest die geen bevrediging geven. De eerste is hunkeren. De tweede is afkeer. En de derde is verwarring. En dat zijn reactiepatronen van ieder mens die automatisch opkomen. Bijna als natuurkundige processen gaat het over aantrekken. Iets waar je naar verlangt, dat trekt aan je, dat brengt je naar de toekomst. Naar dat wat je graag zou willen. Of afkeer, dat heeft automatisch de lading van afstoten, van weerstand, van verzet. En verwarring geeft een gevoel van rondjes draaien, niet weten welke kant je op moet, geen richting hebben. En als we het hebben over kerst en over Sinterklaas, over verlangen, dan heeft dat de wortel van hunkeren in zich. En bij verlangen gaat het dan over verlangen wat gekoppeld is aan je zintuigen. Mooie dingen zien. Lekkere dingen proeven of ruiken. Prettige dingen horen. Nou, denk maar aan Sinterklaas, de liedjes, cadeaupapier in alle kleuren. Het eten, alle zoetigheid die erbij hoort. Dat zijn verlangens die gekoppeld zijn aan zintuigen, die je zintuigen aanspreken. En daarnaast is er ook het verlangen om iemand te zijn. Het verlangen om je te manifesteren. Het verlangen naar erkenning. En ook dat speelt mee rond Sinterklaas. Wie lief is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roem. Maar denk ook maar aan de kerstdagen. Vaak zijn er dan zo in de voorbereidingstijd gedachten aan wat zal ik aantrekken. Wat zullen we eten? Wie zal ik uitnodigen? Nou, er zitten aspecten aan van mooie kleren, mooi willen zijn. Mooie, lekkere dingen op tafel zetten. En op zich zijn dat waarden die heel waardevol kunnen zijn en ook heilzaam kunnen zijn. Er zitten waarden in van contact maken, je verbinden, samen zijn. Er zit de waarde in van delen, vrijgevigheid. Er zit de waarde in van vreugde, medevreugde. En wanneer wordt verlangen dan iets wat een vergif is, wat een wortel heeft in hunkeren? Dat is als het te veel van het goede wordt. Als bij al die cadeautjes er iets bij komt van nog meer hebberigheid. Als het een 7-gangen diner moet worden, dan is het de vraag of je bij gang 7 nog het lekker vindt wat je te eten krijgt. Of het hebberige, of het vele, of de overvloed, of dat nog werkelijk plezier geeft. En of alle drukte en alle bezig zijn met voorbereiden niet ook op een gegeven moment een toon kan krijgen van kijk mij, ik heb het hier perfect en ik ben beter dan de anderen. En dan schuift de hebberigheid erin, dan schuift de hunkering erin, dan schuift steeds meer, nog een keer, concurrentie erin. En dat maakt het verlangen wat niet meer bijdraagt aan iets waardevols of iets prettigs. Dus op zich is er niks mis met datgene wat je zintuigen streelt of met het gegeven van contact willen, erkenning willen, gezien willen worden. Maar het heeft een wortel aan hunkeren. En hunkeren is ja, een wortel die maakt dat het zichzelf opdrijft. Dat er een soort drift onder zit. Dat er een teveel van het goede, en dat is niet goed meer, bijkomt. En de Boeddha waarschuwde zelfs voor schoonheid. Ten Sutta, de Anguttara Nikaya. En daarin waarschuwt hij voor wat is de oorzaak? Wat is de reden dat nog niet opgekomen passie opkomt of al opgekomen passie toeneemt en tot volle ontplooiing komt? Dus dan gaat het over verlangen, hunkeren. Dat wordt hier vertaald met passie. En hoe komt dat op? Hoe ontstaat dat? Of als het er al is, hoe groeit dat? En het antwoord is het aspect van schoonheid. Bij degene die oppervlakkige aandacht schenkt aan het aspect van schoonheid, bij een aantrekkelijk object, daar rijst nog niet opgerezen passie op. En al opgerezen passie neemt toe, komt tot volle ontplooiing. Dus er zit wel een heel belangrijk tussenzinnetje bij. Dus er wordt gewaarschuwd voor schoonheid, omdat daar bij oppervlakkige aandacht hunkering, als je niet in de gaten hebt, dan sluipt de hunkering erin. En de op zich prettige ervaring wordt dan een onprettige, wordt een onheilzaam. En in die sutta's praat de Boeddha altijd tegen monniken en nonnen. Tenminste in heel veel sutta's. En dat geeft vaak ook een kleuring aan die verhalen. Alsof schoonheid niet mag. Als daarvoor gewaarschuwd wordt. Alsof een prettige ervaring niet mag. Alsof je dat ook af moet zweren. En dat is iets wat voor ons misschien wel frictie geeft. Hier in deze sangha, in deze gemeenschap, is er niemand monnik, is er niemand non. Dus het is ook een beetje een misschien wel onbereikbaar iets of hoog doel. Het is in Nederland ook absoluut niet makkelijk om zo'n leven te leiden. We hebben geen kloosters waar je als monnik in kunt zijn. En de mensen die hier in Nederland als monnik hebben geleefd, hebben ook heel erg ervaren hoe ingewikkeld het is om zo'n leven hier te leiden. Omdat de cultuur en de vorm daar ook helemaal niet op is ingericht. Maar waar het in wezen om gaat, is dat ene tussenzinnetje, en dat is degene die oppervlakkige aandacht schenkt aan het aspect van schoonheid. Dus of je nu in de vorm leeft van monnik of in de vorm van leek, zoals wij. Waar het in wezen om gaat, is niet zozeer de vorm van monnik zijn of leek zijn. Waar het in wezen om gaat, is oppervlakkige aandacht of grondige aandacht. Weten wat je ervaart. Weten dat als er prettige ervaringen zijn, of als je uitkijkt naar een feest, of als er mooie dingen zijn, dat je dan in de gaten hebt wanneer dat verschuift naar hunkeren. Wanneer de hebberigheid erin sluipt. Wanneer de concurrentie naar anderen, je superieur voelen, erin sluipt. En een monnik geeft al zijn tijd en energie en aandacht aan het ontwikkelen van de geest. En wij als leken, wij geven een deel van onze energie en tijd en aandacht aan het ontwikkelen van de geest. Naast je werk of naast je gezin of naast dat wat je dagen vult. Maar ook als je gekozen hebt, gewoon zoals wij allemaal, voor een leven hier, niet in een klooster, dan nog is de opdracht, dan nog gaat het om precies hetzelfde. Het herkennen van de aard van de wortel van lijden. Datgene wat dat in zichzelf schoonheid is, prettig is, laat verzieken, laat verworden tot iets wat nooit genoeg is, nooit vervullend is, geen bevrediging geeft. Dus het belangrijkste is het zien en het doorzien van hunkering. Anders kom je bij een verhaaltje uit van Mulla Nasruddin, een Indiase wijze. Er worden altijd grappige verhaaltjes over Mulla Nasruddin verteld. En Mulla Nasruddin vertelt over de zakkenroller. Een zakkenroller ontmoet een heilige. Maar de zakkenroller weet helemaal niet wat hij de heilige kan vragen. Het enige waar die zakkenroller naar kijkt, zijn de zakken van de heilige. Dus als je de komende maand in contact bent met alle feestelijkheden die eraan komen, misschien kom je jezelf dan ook tegen. Met plezier, of met drukte, of met hunkering, of met er helemaal geen zin meer in hebben. En kun je herkennen wat de prettige aspecten zijn en wanneer het onprettige aspecten worden. Wanneer het onheilzame erin sluit. Het hunkeren erin sluit. Het nooit genoeg erin sluit. En wat we hier oefenen gaat dus over het ontwikkelen van je geest. Gaat over de vaardigheden leren om te weten wat er speelt en daar ook op een wijze manier op te kunnen reageren. Zodat je feest kan vieren als er tijd is om feest te vieren. Op een manier dat het ook werkelijk feestelijk kan zijn.